Dat je luistert naar mijn podcast Pensioen, Geranium of Gladiool, waarin ik in gesprek ga met mensen die korter of langer met pensioen zijn. Mijn naam is Hetty Bruls en in mijn werkende leven begeleid ik mensen die met pensioen gingen. Nu ik zelf met pensioen ben, hoor ik graag hoe anderen deze nieuwe levensfase ervaren. En vandaag ben ik de gast bij Dini. Dini is al een hele tijd geleden gestopt met werken. Kan je misschien nog vertellen wat je zo in je laatste beroepsmatige jaren gedaan hebt?
Ik heb lang in de, ik ben nu ongeveer, word nu 80, dus dat is al een hele leeftijd na de pensioen. Ik heb een groot deel van mijn arbeidszame leven gevuld met personeelswerk. En toen ik 53 was, toen ben ik gaan studeren en heb ik arbeid en organisatiepsychologie gestudeerd. En toen ik daarmee klaar was, ja, toen was ik ondertussen ook bijna 60. Toen ben ik eigenlijk toch wel een klein beetje in de pensioengerechtigde leeftijd of fase gevallen, om het zo maar eens te zeggen. En die heb ik op een hele andere wijze ingevuld.
Mag ik nog heel even terug naar die 53 jaar? Want ja. Toen ben je toen en blijven werken en studeren?
Nee, toen had ik het geluk. Ik had een man die een stukje ouder was als ik, mijn echtgenoot. En die had het bedrijf verkocht van wat van ons beiden was. En toen kwam ik eigenlijk gewoon zonder werk te zitten. En toen ben ik gaan studeren.
Oké, en dat was iets wat je al heel lang...
Ja, dat heb ik altijd wel heel graag gewild, ja.
En toen ben je daarna ook nog iets als psycholoog?
Ja, toen ben ik daarna begonnen met stiefmoedergroepen te begeleiden. Via de Stichting Stiefmoeders kreeg ik toen het verzoek om mee te doen aan de eerste stiefmoederdag die toen georganiseerd was.
Je was ervaringsdeskundige?
Ja, ik was ervaringsdeskundige. Ik ben in de tijd getrouwd met een man die 5 kinderen had die wij samen grootgebracht hebben. En mijn studie psychologie en het rugzakje ervaring, dat bracht mij op het idee om daar toch maar gehoor aan te geven toen ik daarvoor gevraagd werd. Dat heb ik jaren met plezier gedaan. En in dezelfde tijd ben ik ook begonnen met een cursus meubelstofferen te geven.
Maar dat betekent dat je al meubels kon stofferen?
Ook rond die tijd, rond mijn 60ste, toen ik dus klaar was met mijn studie psychologie. Op dat moment had ik gewoon even van, en wat nieuw, zat ik ook in een stukje in een vacuüm. En ben ik dus naar een cursus meubelstofferen gegaan zelf. Ik heb 2 cursussen gedaan, omdat ik altijd heel leuk werk gevonden had en ook wel een beetje handig was met mijn handen. En toen kwam eigenlijk tegelijkertijd dat van die stiefmoeders op mijn pad en het meubelstofferen. Dus daar heb ik aardig mijn tijd mee kunnen vullen.
En was dat ook nog dan een soort van bewuste keuze, dat je echt iets met je hoofd en met je handen?
Of? Ja, ik heb altijd allebei graag gedaan. Ja. Ik heb met veel plezier gestudeerd. Vroeger heb ik omdat ik uit een groot gezin kom, mijn moeder stierf toen ik 5 was. En daarna was er op een boerderij gewoon geen ruimte om te gaan studeren. Dus toen ik dus 27 was, ben ik begonnen aan de avond-MAVO. En de HAVO. En dan heb ik de Sociale Academie gedaan. Ondertussen was ik mijn man tegengekomen. Toen kwam er ook weer enige vertraging in het studiepad. Maar toen op een gegeven moment we de zaak verkocht hadden, dacht ik van nou, dit is toch mooi een kans. Dus toen ben ik aan de Open Universiteit gaan studeren. Daar heb ik 6 jaar in de studentenraad gezeten. Fantastische ervaringen in de tijd met Thijs Wultkus nog in de Eerste Kamer. Die toen nog als Eerste Kamerlid, of hoe noem je dat, in de Senaat zat. Gingen we naar Binnenhof en hebben echt met Mariette Hamer mooie gesprekken gehad in de tijd over het onderwijs. Hermans, de oude minister van Onderwijs, die me een keer vertelde van maar de vakken zoals psychologie en sociologie en filosofie, die horen hier niet thuis. Die horen eigenlijk op geen enkele universiteit thuis, want dat geeft geen arbeidsmarktperspectief. Even tussendoor, ik heb ook nog een paar jaar op het arbeidsbureau gewerkt als consulent en alles wat een opleiding gerelateerd was, moest arbeidsmarktperspectief hebben op een andere manier dan nou de, hoe heet die cursus nou, die is op dit moment, je hebt toch een subsidie van de overheid van 1000 euro, waarin je dus zelfs nagelstylisten kunt vormen, hoe heet die, ja, ik ben even de afkorting kwijt. Jij weet hem ook niet?
Nee.
Oh, nou ja, komen we er wel op. Nee. Dus echt arbeidsmarktperspectief moest dat hebben. En toen heb ik een heel leuk gesprek gehad met Hermans. Ik was toen de voorzitter van onze studentenraad, die kon die dag niet, dus ik mocht dat overnemen. Ik heb hem toen verteld, ja, maar wacht even, het leven is langer dan alleen de arbeid. Hè? En een universitaire studie, welk vak het ook is, maakt je iets breder bewust van een aantal zaken. En kun je ook heel goed gebruiken als je met pensioen bent.
Heel goed.
Ja. Ja, toch?
Zeker, ja. Ja. Maar eigenlijk had je dan toen best wel druk, denk ik. En je meubelstoffeergroepen.
Nou, dat viel wel mee. Want kijk, ik had mijn studie toen al afgerond aan de universiteit. Ja. En die studie aan de universiteit, dat was gewoon een hele leuke en relaxte situatie. Want ik had mijn avond MAVO, HAVO, Sociale Academie, gelijk gedaan met een gezin werken. Want dat moest, anders kon je die personeelsopleiding niet doen. Je moest relevant werk hebben. Een gezin. En alles wat erbij hoort, dus dat was hard werken. Maar dat aan de universiteit was heel relaxed. En daarna helemaal, want dat stofferen was gewoon heel leuk.
Oké. Okay.
Echt.
Ja. En op een gegeven moment zijn die beide dingen gestopt? Of?
Ja.
Ja? En was dat tegelijkertijd?
Nee, ik ben met die stiefmoeders eerder gestopt. Omdat ik met de Stichting Stiefmoeders toen de opdracht kreeg, ze mogen alleen maar via ons komen. En toen ik twee groepen kreeg, toen namen ze er één af. Daar ben ik toen best wel boos om geworden. En ik had een paar e-mailadressen aangemaakt, stiefmoeders.nl en nog iets. Nou, die moest ik ook afstaan. Ja, dat doe ik niet. Ik kreeg toen echt een conflict mee. Vond ik wel jammer hoor. Achteraf heel jammer, want daar had ik niet zo af moeten werken. Toen heb ik het nog even zelf geprobeerd. Maar ik zei, dat acquireren, dat was niks voor mij. Dat, nee. Dus toen ben ik ermee gestopt. Dat heb ik jammer gevonden. Echt waar. En dat stofferen.
Want wat gaf jou dat?
Heel veel herkenning. Heel veel erkenning van de problemen die er lagen. En ook nog een stuk loutering als ik daar samen met mijn man over sprak. Dat was voor ons beiden ook nog gewoon een stuk verwerking van alle problemen die we toch tegengekomen waren. En ja, je hebt natuurlijk een soort zwijgplicht, want je hebt als psycholoog mag je niet alles vertellen, maar in bed mag je natuurlijk alles vertellen. Dus dat gaf ons eigenlijk toch wel ook een stuk inzicht, loutering, begrip. Nee, dat heeft me heel veel opgebracht.
Oké.
Ja. Ja. En ik heb ondertussen ook nog een paar andere mensen min of meer ingewerkt en een keer bij me thuis gehad om te zeggen hoe ik dat aanpakte. Want ik wilde dus niet alleen maar een leuk gesprekje of ja, dit klopt niet of dat niet. Ik gaf ze vooraf altijd een A4 met het onderwerp waar we over zouden spreken. De eerste avond was altijd voor mij, was het onderwerp loyaliteit. En daarna mochten ze zelf uit een aantal onderwerpen op tafel gooien en kiezen wat gaan we de volgende 4 avonden doen. Okay. Ja, dat werkte perfect.
Nou, dat is alweer een kleine cursus die je geeft.
Ja. Ja. Ja.
Ja. Ja. Dus daar ben je mee gestopt en toen had je het meubel...
Toen had ik het meubelstofferen en ondertussen werd mijn man ook best wel ernstig ziek. Dus ja, dat meubelstofferen was min of meer wel een leuke uitlaatklep, want we hadden nogal een grote garage. Dus ik had een garage ook van alles en nog wat zitten. En iedere maandag kwamen dan nieuwe mensen, mannen of vrouwen, met haar eigen stoel of haar eigen bankje of haar eigen poefje. En iedereen stoffeerde gewoon onder mijn leiding. Dus het was geen cursus van, nou nemen we allemaal een vierkant poefje en dan gaat... Nee, iedereen pakte zijn eigen stoel. En als ik iets deed of iets voordeed van wat voor iedereen belangrijk was, zei ik, kom maar eens even bijstaan, want dit kunnen jullie ook leren. Ja. Dat werkte perfect. Ik heb er echt absoluut heel veel plezier van gehad.
Oké, en daar was vooral het plezier dat je kon overdragen?
Ja,
wat je...
ja, overdragen is al het leukst wat er is. Ja, dat meen ik serieus. Mensen iets leren, dat is fantastisch. Toch? Ja. Zeker als je ziet... En er waren erbij, die gingen weg, die konden beter stofferen dan ik.
Nou dan ben je wat helemaal geslaagd,
ja.
Toch?
Ja, nee, echt. Ja. Ja. Ik heb hier ook alles gestoffeerd.
Oké.
Ja.
Nou, dat ziet er fantastisch uit.
Voor de tweede
uit.
Keer al. Ik heb die bank al meerdere keer gestoffeerd. Dus. Ja. Dus.
Nou,
en dat heb ik gedaan tot ik...
Je grijze bankstijl staat hier. Fantastisch. Ja.
En dat heb ik gedaan tot ik verhuisd ben.
En dat is nu...
Ja, 4 jaar geleden.
4, 5 jaar geleden.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Oké, maar dat was dan wel weer een grote overgang.
hele grote overgang. Ik heb dat stofferen ook heel erg gemist, want dat was mooie stoffen met je handen en met je hoofd bezig zijn. Vergeet niet dat handwerk, dat je echt zeker met stofferen moet je echt een stap vooraf bedenken. Wat ga je doen? Je kunt niet dit vastnieten en er tot ontdekking komen dat andere niet meer kan. Dus het was met je hoofd en je handen werken. Maar het waren altijd andere mensen, altijd andere stoffen. Sommigen bleven een hele cursus of een heel jaar. Die deden de bank of de stoelen allemaal, zal ik maar zeggen. Of al de eetkamer voor thuis. Anderen kwamen alleen maar van één stoeltje en dan waren ze weg. Maar het was altijd even leuk.
En heeft het dan vooral te maken met de verhuizing en dat je geen ruimte meer hebt?
Ja. Anders had ik het nog wel een paar jaar willen doen. Ik heb het hier in Etten ook nog wel gedaan. Ik heb het voor, als iemand me vraagt, wil je wat stofferen? Zeg ik nee. Maar als het bekenden zijn, dan doe ik dat nog wel. Zo één stoeltje, geen banken meer, want dit geeft te veel rotzooi. Maar een stoeltje, ja.
Ja, maar dan doe jij het voor iemand anders. Je bent niet meer bezig om het...
Nee, dan doe ik het. Dan doe ik het voor iemand anders.
Je bent niet meer bezig om het...
Ja.
Oké. En, maar dat betekent dan natuurlijk toch weer een heleboel ruimte.
Ja.
En hoe heb je dat
Ja, dat vind ik op dit moment heel moeilijk. De eerste ruimte die kwam was natuurlijk om zaken af te werken, het huis te verkopen, leeg te maken. Toen kwam ik hier op het appartement. Ja, het is een heel klein appartementje, dus alles onder handen genomen van een badkamer, keuken, weet ik wat allemaal. Ja, en dan kom je, dus die corona er tussendoor gekomen. Dus dat belemmert je ook wel in een aantal zaken. Want ik heb hier in Etten-Leur nog wel geprobeerd om weer zo'n stiefmoedergroep op te zetten. Omdat ik dat toch ook heel belangrijk vind. Los van het feit dat ik dat heel leuk vond, vind ik het eigenlijk ook heel belangrijk dat zoiets bestaat. Want er komen er steeds meer. En mensen die gaan
scheiden.
Steeds meer samengestelde gezinnen. Neem nog alles op als een spons wat ik erover lees en wat ik omdat mijn interesse heeft, maar ook dat het heel erg herkenbaar is allemaal voor me. Dus heb ik nog wel geprobeerd, maar toen kwam corona ertussen. Ja, toen viel dat ook weer niet. Ja, en nou gaat mijn leeftijd ook een rol spelen om het nog op te pakken, maar ik vind het wel jammer.
Ja.
Ik zit dus één keer in de maand bij een repaircafé en doe ik samen met mijn tweelingzus het verstelwerk. Een keer een broek korter maken, rits inzetten, dat soort dingen. Een keer een hele leuke club hier in Etten-Leur, moet ik zeggen. Ik heb in Oosterhout bij het Repair Café gereden. Het was een sfeer echt om te snijden. Ik vond het verschrikkelijk, ik ben er ook weggegaan. Maar hier hebben we een hele leuke club, wel van 20 mensen. Iedereen doet zijn eigen ding. Ja, fantastisch, echt waar. Dus...
Maar dat betekent dat mensen met iets komen en dan maak je het
ter plekke.
Ter plekke.
Echt kleine dingen hoor. Ze komen met vermaakservice, dat doen we niet.
En hoe ben je daaraan gekomen?
Ja, omdat ik er in Oosterhout al bij zat. En toen ik hier in Etten woonde, hadden ze hier in Etten ook opgericht. Want hier in Etten bestaat er nog maar 5 jaar en ik woon 4,5 jaar hier. Dus het was net opgericht. En via mijn tweelingzus, die zei, ze gaan hier ook een repaircafé oprichten. Ik zei, ik wil echt wel mee gaan doen. Dus op die manier. En daar vandaan uit heb ik ook wel leuke kennis ontmoet. Ik bedoel, mensen willen eens een keer wat eten, hier eens een keer komen eten. Dus dat is wel heel fijn, dat je op oudere leeftijd toch nog wat nieuwe kennissen en vrienden rond je heen kunt krijgen.
Ja, want je bent verhuisd. En is dat ver van de... Want daar had je natuurlijk ook je sociale netwerk.
Ja.
Of is dat te ver weg?
Ik heb dat nog wel, voor een deel. Ik heb daar een tijdje in de leesclub gezeten. En bij een paar mensen van de leesclub kom ik nog een paar keer per jaar. En zij hier, bij bepaalde buren kom ik nog eens een keer. Maar ik heb natuurlijk in Oosterhout nooit gewerkt echt. Toen ik nog werkte, toen zaten we ook hier in Etten-Leur. En dus dat is een andere omgeving dan. Dus daar heb ik qua netwerk niet veel meer liggen.
Oh, oké. Dus dat was vooral hier.
Ja. Ja.
Ja. En vind je het naarmate je ouder wordt moeilijker om een nieuwe kennis te...
Ja, ik vind dat echt heel moeilijk.
Ja?
Ja, dat meen ik serieus.
En waar heeft dat mee te maken?
Deels voordat je toch wel uit je oude netwerk getrokken bent. En voor zover ik dat had. Maar we hadden in Oosterhout een hele fijne buurt. We hadden ook een buurt-app. En we deden echt een heleboel dingen met elkaar. Nou, dan zie je als je verhuist en naarmate je ook ouder wordt, iedereen gaat zijn eigen weg, dat er daar toch snel een aantal van afvallen, want je hoort niet meer bij de buurt. Ja, zo werkt het gewoon. Dus dat contact is weg. En om in een andere omgeving, kijk, ik kom wel van Etten-Leur en ik woon er nou weer, maar er zit 45 jaar tussen. Daar vind je echt niks meer terug waarvan je denkt, nou, die ken ik nog of dat kan ik nog gaan doen.
Mm-hmm.
Nee.
En een buurt-app hier in de buurt bestaat niet?
Nee, ik doe hier wel een hoop voor de VVE. We zitten hier dus met 22 mensen in appartementencomplex, waarvan er 21 alleen wonen. En ik doe samen met een man die hier beneden woont heel veel voor de VVE. We hebben hier ook het appartement behoorlijk wat opgeknapt, om het zo maar te zeggen. Dus dat is ook nog wel een stuk vrijwilligerswerk waar je soms wel... Heb ik de afgelopen jaren ook gehad. En nieuwe lampen, nieuwe tegels, de trappen opnieuw, de lift. Dus daar ben je ook mee bezig. Maar ook dat is nu klaar.
Mm-hmm.
Dus ja, dat zijn nog wel wat kleine lopende zaakjes. Als één keer in het jaar een vergadering maar, en een nieuwsbrief. Maar dat is het ook. Dus ja, ik vind het moeilijk om een nieuw
project.
Ja, echt waar. Ja.
Een nieuw project te vinden.
Ja.
Ja. Want ja, eigenlijk kan je, heb je heel veel ervaring en vaardigheden.
Ja, ja.
Maar omdat je, misschien ook omdat je hier nog niet zo lang woont, dat je de ingangen nog niet kent. Of de mensen jou ook niet kennen dingen te vragen.
Ik
of?
Denk dat een combinatie is van je leeftijd. Want je komt toch op een leeftijd dat je in de ochtend wel eens denkt, wat doe ik hier nog, om het zo maar te zeggen. Of wat voor verantwoordelijkheden heb ik hier nog. En het feit dat er op deze leeftijd ook niet zoveel meer is natuurlijk. Er is een hele hoop vrijwilligerswerk, maar alles wat fysiek is, dat valt voor mij gelijk af.
Ja.
En daar wil ik ook niet meer aan beginnen. En sommige mensen zeggen, ja, maar vrijwilligerswerk, dit en dat, ik doe wel wat. Maar ik heb voor mezelf dan ook het idee van, hey, wacht even, ik heb 5 kinderen van een ander grootgebracht. Dat was toch ook vrijwilligerswerk?
Mm-hmm.
Ja.
Mm-hmm.
Dus ik voel mij niet verplicht om vrijwilligerswerk te doen. Ik zoek meer iets wat echt bij me aansluit, waar ik ook nog iets uit kan halen. Niet alleen iets weggeven, maar ook iets terug van kan krijgen.
Ja, dat is natuurlijk ook altijd. Ja, dat is natuurlijk wel vaak bij vrijwilligerswerk.
Ja,
ik bedoel, als je dan zelf niet op de een of andere manier blij van wordt plezier in hebt, dan hou je het ook niet vol.
Nee.
Het mag gerust een soort van...
Ja, maar dat moet het ook zijn. Ik geloof eigenlijk zelf niet in altruïsme, moet ik zeggen. Ik denk gewoon dat de mens altijd, als je zegt alles eigen belang, kijk je wel eens een beetje vreemd aan. Maar uiteindelijk is dat zo. Dat zit niet in je portemonnee of het geld waar je ervoor krijgt. Het zit gewoon in de voldoening. En
de
voldoening.
Ja.
Daar zit dan je tegenprestatie in, zal ik maar zeggen. Het hoeft geen geld te zijn. Dat heb ik niet meer nodig. Ik bedoel, dat is voorbij.
Ja, dus je bent eigenlijk op zoek weer naar iets waarvan je genoeg voldoening, waardering, erkenning, wat het ook, en waar je nog een beetje blij
bent. En dat vind ik best moeilijk op deze leeftijd. En ik zeg, de projecten die ik je net gaf, het huis en alles, dat is afgerond. Dus ik ben nu echt bezig om tegen de winter toch eens te kijken, wat kan ik nog doen?
Ja, en heb je een manier waarop je dat aanpakt?
Nee, niet echt. Nog niet.
Nog niet, want als ik het zo hoor, kwam er altijd wel iets op je pad.
Ja, nou, en ik ben op dit moment een beetje gemakkelijk. Ik denk, er komt misschien weer wel iets, maar dat kende ik niet deze keer.
Ja, nou ja, het is, misschien heeft het iets langer tijd nodig.
Ja, maar mijn ervaring leert ook wel dat als je er zelf niks aan doet, dat ook heel snel doodbloedt. Dus het komt niet zomaar op je bordje. Je moet er wel iets voor doen.
Oké, dus dat is dan helder. En iets is dan ergens erop uit of een cursus? Ja. Of...
Ik ga nog wel vaak naar een concert toe. Vind ik zelf heel leuk. Naar Amsterdam of naar Vredenburg. Daar word ik echt blij van. Als je praat over waar word je blij van. Ja, daar word ik blij van. Maar het is te weinig op dit moment. Het is echt te weinig.
Ja, en te weinig vooral in de zin van voldoening.
Ja.
En,
nee, ik heb gewoon te veel energie nog om alleen maar te zitten en weinig te doen.
Ja, ja.
Dus.
Ja, nou, het zal wel interessant zijn om te kijken hoe je dat dan kunt aanpakken.
Ja.
Want is er hier iets in de buurt? Zijn er krantjes waar je in...
En je kunt adverteren of zo, ja.
Meer kijkt van wat er gevraagd wordt.
Nou, we hebben hier een etaleur, voor elkaar. Er staan vaak, worden vrijwilligers gevraagd voor allerhande dingen. Maar ik vind lang niet alles leuk.
Nee, maar je hoeft ook niet zomaar alles.
Nee.
Ja, en het is natuurlijk ook wel zo, van, als je ergens mee begint soms, hè, of een cursus, of hè, weet je ook soms niet wat daaruit
voortkomt. Maar dat is het voordeel natuurlijk, als je iets begint, komt er vaak wel een soort spin-off. Hè?
Ja, precies,
Nee, dat klopt.
Maar daar kan je nog niet helemaal op vertrouwen.
Nee, zover ben ik gewoon nog niet.
Nee, wat we net zeiden, van, dat het inderdaad, hè, er kwam iedere keer wel iets voorbij. Ja. En, maar dat geeft je nog niet genoeg vertrouwen dat het wel...
Nee, het enige wat ik bij mezelf constateer is dat ik echt hard aan het nadenken ben en ook wel eens rond me heen kijken om toch, als het straks september is en de winter begint, er toch weer wat aan te pakken. Maar dat zal toch in de vorm zijn van een cursus. Of misschien, ik ben een paar weken geleden ben ik naar Amsterdam geweest voor een symposium over kunstmatige intelligentie. Ja, dat zijn wel hele leuke bijeenkomsten, die lezingen daarover en zo. En dan vraag ik ook altijd wel de handouts of de syllabus die ze erbij horen, of via de mail en zo. Dus dat vind ik wel leuk. Maar ik denk niet dat het genoeg is. Ik wil ook wel gewoon elke week iets, of elke 14 dagen, dat er wat structuur weer terugkomt.
Oh ja. Ja.
Ja.
Ja. Wat, ja, ja. Structuur, ja, daar weet ik ook wel van dat wel belangrijk is voor mensen. En vaak zorgt werk of allerlei anderen die zorgen dan voor structuur. Ja. En nu moet je het inderdaad meer zelf zoeken.
Ja.
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 En het Ribbergenfeest is maar één keer in de maand.
Nee, dat is veel te weinig. Ja.
Ja. Dus als je nu terugkijkt, hè, wat is dan eigenlijk je belangrijkste inzicht over deze... nieuwe periode, zou ik maar zeggen, waarin je niet echt met werk bezig bent.
Het belangrijkste inzicht is dat je, wat ik net zei, van dat je toch iets van structuur in je leven moet hebben. En toch ook op een soort reguliere basis, want anders blijft het ad hoc. En dat ad hoc kun je wel een hele tijd invullen. Vandaag is met iemand lunchen, morgen is iemand te eten vragen, overmorgen naar een film. Maar ik wil gewoon toch weer wel een stukje structuur hebben, want ik denk dat ik me daar het beste bij voel.
Oké, heb je gemerkt, dat zo werkt.
Ja.
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 En is het, want je zei wel van de leeftijd, maar in hoeverre speelt ouder worden dan een rol?
Ja, dat speelt bij mij wel een rol. Ik denk, maar ik weet niet of je dat zo voor een ander in kunt vullen, maar ik denk als je alleen bent, dat ouder worden moeilijker wordt om alleen te zijn, om het zo maar eens te zeggen. Maar ook dat je er meer over na gaat denken. Ik ben iemand die, mocht het mij overkomen, dat ik niet allerhande behandelingen nog laat doen om alleen maar mijn leven langer te maken. Kwalitatief prima. Kijk, als je moet dit of dat doen, want dan blijft je kwaliteit van leven, maar niet in leven houden of zo. Echt niet. En daar denk je wel meer over na, denk ik veel meer over na dan vroeger.
Ja,
maar dat hoort er ook bij, denk ik dan.
Ja,
ik denk niet dat vreemd is, tenminste voor mij is dat niet vreemd.
Nee, het lijkt me helemaal niet vreemd als je rond de 80 bent. Ja. Maar je bent natuurlijk wel, of ja, je oogt in ieder geval heel vief en fit.
Ja, maar ik heb ook nog wel veel energie. En daar wil ik nog wel iets mee doen. Alleen ik weet op dit moment niet goed hoe dat vorm te geven.
Nee. Nee. Nou.
Maar goed, ik heb het al 15 jaar goed vormgegeven, hè, want... Ja, toch. Dus ja, misschien komt er wel iets anders op hun pad, inderdaad.
Vast en zeker komt er iets anders op hun pad. Misschien wel naar aanleiding van deze podcast.
Wie weet. Wie weet, ja.
Is er nog iets anders waarvan je denkt van, nou, dat is wel iets wat ik nog zou willen meegeven, bijvoorbeeld aan mensen die... gaan stoppen met werken?
Ik vraag me af of er veel mensen zijn die geen weg met die periode weten. Want tegenwoordig hoor je zeggen dat 65-plussers of pensioneerden hebben drukker dan anderen. Ik weet het niet. Ik denk alleen dat er heel veel mensen zijn die op de een of andere manier zich toch altijd dienstbaar op blijven stellen. En op zich is dat goed, maar ik denk als je een bepaalde leeftijd mag je ook wel eens keer aan jezelf gaan denken wat je leuk vindt.
Oké. Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiting.
Ja, dat meen ik echt.
Ja, je mag ook aan jezelf denken.
Ja. Je ziet heel veel opa's en oma's nog voor de kleinkinderen zorgen en dat is allemaal vrijwillig. Ik denk wel eens, denk ook eens een keer aan jezelf.
Ja. Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiter. Okay. Ja. Dimi, dankjewel.
Okay. Graag gedaan.